What's in a name? Dat is eigenlijk de titel van datgene wat ik met jullie wil delen, het onderwerp. En zoals jullie waarschijnlijk wel allemaal weten, heeft dat te maken met een uitspraak van William Shakespeare. Die heeft in de tijd die prachtige vraag gesteld, what's in a name? Ik herinner me trouwens nog dat mijn moeder altijd tegen me zei, Kees, je moet de dingen uitspreken zoals ze zijn opgeschreven. Dus mijn moeder zei ook nooit Shakespeare, maar Shakespeare. En dan zei ik, mam, het is Engels. En dan zei mijn moeder, die Engelsen zijn nu eenmaal allemaal vreemde vogels. Ze zeggen peace en dan bedoelen ze vrede. Maar als je zulke woorden voor vrede gebruikt, krijg je nooit vrede. Maar goed, die William Shakespeare die zei dus, what's in a name? Maar het leuke is, hij legde dat ook uit. Hij zei, als je een roos een andere naam zou geven, dan zou deze bloem toch nog hetzelfde ruiken. Met andere woorden, hij zei, naamsverandering leidt niet tot geurverandering. En als je dan een beetje op voortborduurt, dan zou je ook kunnen zeggen, als je Kees Klaas zou noemen, dan ziet hij er nog steeds uit als Kees. Met andere woorden, what's in a name? Alleen het grappige is dat de Bijbel het eigenlijk daar niet mee eens is. Als je kijkt naar wat God doet, dan zie je dat God tot ons komt met een heleboel namen. En dat komt ook eigenlijk omdat het woord God eigenlijk geen naam is. God is eigenlijk alleen maar een voorwerp van aanbidding. Vandaar ook dat de Bijbel zegt, er zijn goden in menigte. Als je goed oplet in je Bijbel, dan heb je al lang ontdekt dat God tot ons komt met namen als El Shaddai, El Olam, El Elyon, Adonai, Elohim. Al die namen geven iets weer van de grootheid van God. Je kunt God simpelweg niet vangen in één naam. Daar heb je een heleboel omschrijvingen voor nodig. Is ook wel, ik weet niet, denk dat jullie het ook gemerkt hebben, maar als je in het algemeen over God spreekt, dan verandert er niks in de atmosfeer. Maar op het moment dat je zegt, maar ik geloof in Jezus, voel je ineens verandering. En als mensen tegen mij zeggen, maar wie is jouw God dan? Dan zeg ik altijd, mijn God is de Vader van Jezus Christus. Er moet geen misverstand over zijn. Want God, goden in menigte. En ook Jezus doet eigenlijk hetzelfde als zijn Vader. Jullie weten dat Jezus betekent God redt, maar ook Jezus komt tot ons met een heleboel namen. Simpelweg omdat het zo alomvattend is wat hij deed, heeft gedaan en nog altijd doet. En ik neem jullie mee naar een tekst die je meestal met kerst leest, maar het mag ook in oktober, heb ik begrepen. Dus we lezen Jesaja 9 vers 5. En daar staat iets wat jullie natuurlijk allemaal al tig keren gehoord hebben. Maar ik vind het toch wel leuk om het nog een keer te lezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held of sterke God in de NBG, eeuwige vader en vredevorst. Voor God en de Bijbel zijn namen dus belangrijk. Door een naam ben je iemand. Je onderscheidt je van die ander. Je realiseert je en herinnert je vast wel dat Adam gaf alle dieren een naam. En daarmee haalde hij al die dieren uit de anonimiteit. Je zou zelfs kunnen zeggen, Adam was van het Dierenbevrijdingsfront. Hij haalde dieren uit die anonimiteit en door een naam konden zich onderscheiden van alle andere dieren. Ik ken ook mensen in Nederland die hebben zelfs hun naam laten veranderen, omdat ze de naam die ze droegen, vonden ze maar niks. En er zijn ook namen bij die ik ook niet zou willen dragen. En in de Bijbel hebben namen dus ook nog vaak een betekenis. Daarom is zo'n naam zo belangrijk. God noemde de eerste mens, Adam, omdat hij hem uit de aarde heeft geformeerd. En God veranderde ook de naam van Abram in Abraham, vader van vele volken. En Jezus veranderde bijvoorbeeld ook de naam van Simon in die van Petrus. Dus namen hebben een betekenis, zijn belangrijk. En daarom komt ook Jezus, zoals we zagen, tot ons met een heleboel verschillende namen. En elke naam heeft een betekenis. Ze zeggen iets over Jezus, over wie hij is, wat hij voor ons wil doen, wie hij voor ons wil zijn. En dan zegt Jesaja iets wat ik 10 keren gelezen heb en het onlangs pas tot mij doordrong. Jesaja zegt, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Nou, dat hebben jullie en ik 10 keren gehoord. En ineens drong er iets tot me door. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Hij wordt dus als kind geboren uit een mens, waarmee hij dus zoon des mensen is. En een zoon is ons gegeven. Hij is ook de zoon van God. Dus hij is mensenkind, mensenzoon en hij is zoon van God. En de Vader geeft hem aan ons als zijn zoon. En als kind wordt hij geboren uit een maagd, uit een mens. Hij is zoon van mensen en zoon van God. En weet je waarom ik dat nou zo mooi vind? Die Jesaja die zet in 1 zinnetje neer waar 10 jaren geleden concilie jaren over heeft vergaderd. Is hij nou zo van God of is hij nou zo van mensen? En Jesaja zegt, hij is en. Hij is zoon van mensen en hij is zoon van God. En hij moest mens worden om ons weer terug te kunnen brengen in de oorspronkelijke bedoeling van God. Want daar staat nog iets bij, hè? Er staat, en de heerschappij rust op zijn schouders. Heb je wel eens gerealiseerd dat toen de mens zondigde, verloor die mens ook zijn heerschappij? Want hoe had God de mens gemaakt? Hij zei, laat ons mensen maken, opdat zij heersen. En het eerste wat de mens verloor door te zondigen, was die heerschappij. En dan komt Jezus, mensenzoon, zoon van God, en de heerschappij rust op zijn schouders. En hij zegt als het ware tegen ons, als je mij nou aanneemt, als jouw verlosser, als degene die de prijs betaald heeft, dan is de heerschappij weer terug. Dan mag je weer zijn zoals God het heeft bedoeld. Dan ben je weer terug bij je oorsprong. Nou, laten we eens even gaan kijken naar die namen die hier naar voren komen. In deze vertaling van de NBV staat zijn naam is Wonderbare Raadsman. Maar in de oorspronkelijke tekst in het Hebreeuws is zijn naam en Wonderbaar en Raadsman. Die 2 trekken we even uit elkaar. Dus laten we beginnen met zijn naam is Wonderbaar. Ik steun even op jullie Bijbelkennis, maar je herinnert je vast wel dat op een gegeven moment dan verschijnt er een engel aan de moeder van Simson. En dan zegt die engel op een gegeven moment, je zult een kind baren, je zult hem de naam Simson geven en nog een aantal dingen. En dan 's avonds komt de vader van Simson, Manoah, die komt thuis van zijn werk. En dan zegt de moeder van Simson, een engel is mij verschenen. En dan sta ik vol verbazing te kijken naar dat Bijbelgedeelte en dan denk ik, goh, mooie man is het eigenlijk. Hij zegt helemaal niet tegen zijn vrouw, je hebt zeker zwaar getafeld of zo, hè? Je hebt gedroomd waarschijnlijk. Nee, hij neemt dat meteen aan. Als die vrouw zegt, er is een engel van God aan mij verschenen, dan zegt die vader van Simson, Manoah, die zegt, daar zal ik eens over bidden. En dan zegt hij, God, laat het zijn dat hij nog een keer verschijnt. En dan is hij weer in het veld en dan verschijnt die engel weer aan de moeder van Simson. Weet je wat mij opvalt daar? Dat engelen zo vrouwvriendelijk zijn. Ja. He, Maria, he, Elisabeth, ja, engelen zijn vrouwvriendelijk. En dan verschijnt hij eerst weer aan die moeder dus. En dan zegt ze, nou ik moet mijn man er even bij halen. En dan komt die Manoah erbij en die zegt dan dit, en daar gaat het even om. Die zegt op een gegeven moment, hoe heet je eigenlijk? En dan zegt die engel, waarom vraag je naar mijn naam? Immers die is wonderbaar. Die is wonderbaarlijk, die is wonderbaar. Dat staat in Rechters, hoofdstuk 13, vers 18. Mijn naam is Wonderbaar. En toen dacht ik, maar wat betekent dan wonderbaar? En wonderbaar betekent eigenlijk iets waarover je verbaast. Maar het is nog mooier. Wonderbaar betekent veroorzaakt wonderen. En dat is precies het probleem van de mensen in deze tijd. De mensen van deze tijd hebben niks meer met wonderen. Ze geloven ook nauwelijks meer in wonderen. De wereld om ons heen, die moet alles kunnen verklaren. En als het niet verklaarbaar is, bestaat het niet. Maar dat is nou juist het grappige van een wonder. Een wonder is pas een wonder als je het niet kunt verklaren. En op het moment dat je alles wil verklaren, is het op zich geen wonder meer. Dat betekent dus dat ik zo blij ben dat wij als eenvoudige gelovigen nog altijd denken, er gebeuren wonderen. En die gebeuren ook gelukkig nog steeds. Ik heb eens een keer mogen spreken voor een aantal studenten. En die zaten helemaal in dat straatje van alles moet verklaarbaar zijn. Als Jezus spuugt en dan wrijft en dat smeert op die ogen van die blinden. Dan zeggen zij bijvoorbeeld, hij spuwde precies op een geneeskrachtig plantje. En dat wreef hij fijn tussen zijn vingers en dat smeerde hij op die ogen. Is leuk. Is leuk gevonden ook. Ik heb zelfs eens gesproken met iemand die zei, Kees, dat weet jij zo niet, maar het woord raven, de raven brachten Elia te eten. Raven kun je ook vertalen door Arabieren. Ik zei, nou, jij maakt het wonder alleen maar groter. Ja. Dus het moet allemaal verklaarbaar zijn. Anders kan het niet. En nou is het mooie dat zijn naam is wonderbaar. Je verbaast je erover. En er is nog iets, want het leuke is dat het Hebreeuwse woord dat Jesaja hier eigenlijk gebruikt is, apart zetten. En in het Oude Testament zou je datzelfde woord ook nog wel terug kunnen vinden als een wonder, onbegrijpelijk, uniek wat er gebeurt, anders dan anders. Maar zijn naam is wonderbaar en veroorzaakt wonderen. En lieve mensen, als je ooit een echt wonder hebt meegemaakt, dan heeft dat diepte. Dat is meer dan sensatie. Dat verandert je leven. Een wonder is geen goedkoop amusement. Een wonder maakt je rijk. Wat ik zo mooi vind, dat in het Oosterse denken, daar zeggen ze, zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Dat betekent dus dat de naam van Jezus is in dat denken hetzelfde als de persoon van Jezus. Dat is mooi, want in ons denken, Westerse denken, Griekse denken, zit dat heel anders. Maar in dat denken is eigenlijk de persoon hetzelfde als zijn naam. Weet je waarom dat zo mooi is? Als je op dit moment iemand veraf zou zegenen in de naam van Jezus, door wie wordt hij dan aangeraakt? Door Jezus. Dus het werkt ook veraf. Het werkt ook naar je kinderen toe, het werkt ook naar je familieleden toe, het werkt ook naar je ouders toe. Dat werkt gewoon. Dus zegen in de naam van Jezus is ook meteen, Jezus is daar. Want zijn naam veroorzaakt wonderen. Zijn naam is wonderbaar. En als je een echt wonder hebt meegemaakt, dan ben je ook een veranderd mens. Trouwens, als ik goed naar Jezus kijk, dan zie ik eigenlijk dat alles wat hij doet, wonderbaar is. Kijk eens even naar zijn eerste wonder. Eerste wonder is op een bruiloft waar hij water in wijn verandert. Is toch mooi? Hij verandert leven in overvloed. Jezus stopt een begrafenisstoet van de jongeling van Nain en hij verandert een begrafenisfeest in een opstandingsfeest. Overal waar Jezus komt, verandert de situatie. En daarom, hij is hier vanmorgen. En hij verandert jouw situatie. Hij wil binnenkomen in jouw situatie en er iets moois van maken, iets anders van maken. Alles wat hij aanraakt, verandert. Jezus gaf ook Simon een andere naam. Simon de Visser werd Petrus. Nou, een hele andere soort visser werd hij toen gemaakt. Dus overal waar Jezus kwam, veranderde dat. En zelfs de storm op het meer veranderde toen Jezus daarbij was. Vind ik alles zo mooi dat Jezus daarover dat water komt aanlopen. En dat heel veel conferenties het afgelopen jaar als thema hadden Walking on Water. Is leuk, hè? Iedereen praat erover, niemand doet het. Het is heel bijzonder. Maar het staat er wel. En ik heb heel lang getwijfeld over het nut van dat gebeuren. Heel lang heb ik gedacht, oké, als Jezus zieken geneest, begrijp ik. Als de mensen tot geloof komen, begrijp ik. Maar wat is het nut van over water lopen? Cabaretiers maken er geintjes over. Wat is het nut? Tot ik het ineens begreep. Want het is niet zomaar iets wat Jezus doet. Zijn naam is wonderbaar. En overal waar hij komt, verandert iets. En dan zie ik in Openbaring hoe er uit de troon van God een stroom van kristalhelder water komt. En het verandert de situatie. En dan zie ik in datzelfde Openbaring hoe daar uit de wateren beneden slangen en draken omhoog komen en duisternis. En dan zie ik ineens voor me hoe Jezus daar loopt over die wateren beneden en daarmee aangeeft dat de duisternis is overwonnen overal waar hij komt. En dat kan alleen maar omdat hij drinkt van dat levende water uit de troon van God. En eigenlijk zie je dat al gebeuren op de tweede scheppingsdag. Daar zie je al gebeuren dat de wateren boven worden gescheiden van de wateren beneden. En dan loopt Jezus over die wateren beneden. En dan denk ik, wat mooi dat hij dat heeft gedaan. Maar nog mooier dat Simon Petrus van al die leerlingen de enige is die zegt, beveel mij toch tot u te komen. Hij zegt, dat wil ik ook wel. En dan zegt Jezus, waarschijnlijk tot zijn stomme verbazing, kom, tot de wateren. En dan stapt hij overboord en dan begint hij te lopen. En dan vind ik het altijd een beetje negatief dat schilders die Petrus altijd afbeelden als hij wegzakt. Vind ik al een beetje negatief. Hij heeft er veel langer opgelopen als erin gezeten. Laten we wel wezen. Hij moest eerst heen lopen, dan zakt hij even weg. Dan wordt hij weer uitgetrokken en dan loopt hij weer terug. Dus laten we wel wezen, de enige die ooit naast Jezus op het water heeft gelopen, is Petrus. En hij is het beeld van de gemeente. Want Jezus zegt, op jouw getuigenis, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Op dat getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is mooi. Dus de enige die ooit naast Jezus op het water heeft gelopen, is Petrus, een beeld van de gemeente. Dus de enige die kan doen wat Jezus kan, is de gemeente. Dus het is geen flauwe mop. Het is ook geen wonder van niks. Het is wonderbaar. Want overal waar Jezus bij zit, verandert de situatie. En Jezus is ook degene, als hij binnenkomt in jouw leven, dan wordt jouw leven niet meer bepaald door alles wat er om je heen gebeurt, maar alles wordt nu bepaald door wat er in je gebeurt. Denk maar even mee. Jezus woonde in dezelfde wereld als jij en ik. Nou ja, het was een beetje anders, maar het was toch deze wereld. En als wij wederom geboren zijn, dan zijn wij huisgezin van God. Dan gaan je oren horen wat Jezus hoorde, je ogen gaan zien wat Jezus zag. Je gaat lijken op hem. Je krijgt wat Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. En een echt wonder is ook een bevrijdende ervaring. Ik hoor die ongelovige wereld in het voorjaar altijd om me heen van, wat een wonder, hè Kees, die natuur, die bloem die weer daaruit komt en die vlinder die daar vliegt en de glimlach van een kind. Ja, vind ik ook mooi. Vind ik prachtig. Maar weet je wat voor mij het grootste wonder is? Het grootste wonder is dat sinds ik Jezus ken, ik eindelijk nee kan zeggen tegen de zonde. Ik eindelijk overwinning kan hebben over alles wat er op me afkomt. En dat is niet een wonder wat af en toe gebeurt, maar dat lukt elke dag weer in mijn wandel met hem. Heb je dat ervaren? Dat is mooi. En dan is hij ook nog eens raadsman. In Psalm 73 vers 24, daar staat, u zult mij leiden door uw raad. En dan kom ik bij mezelf terecht en dan denk ik, heb ik raad nodig? En ja, ik heb elke dag raad nodig. Ons hart is altijd een slechte raadgever geweest. Dat staat ook in Jeremia. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Zelfs als je goed hart heet, is het niet van enig nut. Je hart is gewoon slecht, zegt de Bijbel. Onbetrouwbaar is je hart. En weet je wat ook zo onbetrouwbaar is? Je denken. Je denkwereld is ook onbetrouwbaar. Dus je hart in je denken. We kennen ons eigen hart niet. Petrus die denkt dat hij zijn hart kent. En als hij dan zegt, mij zal het niet gebeuren dat ik u ooit zal verraden of verloochenen. Dan zegt Jezus, joh, eer dat je het gedaan hebt, nou ja, dan krijg je die haan, weet je wel, en dat soort dingen. Maar er komt ook, God zegt, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. Ik denk anders, mijn hartsgesteldheid is anders. Dus jullie moeten veranderen. Dat betekent dus dat hij een nieuw hart in mijn binnenste wil leggen. En dat betekent dus dat hij mij wil hervormd maken door de vernieuwing van mijn denken. Dat betekent dus dat er iets met mij moet gebeuren vanaf het moment dat ik gekozen heb voor Jezus. Want als je voor Jezus hebt gekozen, dan wil hij ook je raadsman zijn. En dan wil hij wonen in je hart, maar ook je denken wil hij beïnvloeden. En nou begint het lastige. Hij leidt ons daarna van stap tot stap. God laat je nooit, Jezus laat je nooit aan het begin van de weg het einde zien. Dan zou je er ook niet komen. Hij leidt je van stap tot stap. Als je kijkt naar Jozef. Stel je voor dat hij meteen had begrepen bij al die eerste dromen. Ik eindig aan de rechterhand van Farao. Ik ga meteen op weg. Dan was hij er nooit gekomen. Hij moest in die put. Hij moest in het huis van Potifar. Hij moest in de gevangenis. Om uiteindelijk te komen aan die rechterhand van Farao. Dat betekent dus. God gaat een weg met je. Vormt je. Om bij dat doel te komen. En terwijl je die weg gaat, wil Jezus je raadsman zijn. Van stap tot stap. En dan komt er iets heel erg lastigs. Hij wil je dus raad geven. Maar als raadgever beschermt Jezus je niet voor je problemen. Hij bereidt je erop voor. En hij geeft je kracht om er goed mee om te gaan. En omdat hij mens is geworden, begrijpt hij exact waar je doorheen gaat. En kan hij je ook goede raad geven. Letterlijk staat er, hij bidt voor ons, hij houdt een oogje in het zeil. Hij zegt zelfs in Psalm 32, mijn oog is op u. Nou even een vraag, hè. Heb je dat ook wel, dat je Jezus niet aldoor ervaart als een goede raadsman? Dat je ook wel eens denkt van, merk er niet veel van. Kijk, een van de problemen is dat wij niet altijd raad zoeken, maar dat wij heel vaak een bevestiging zoeken voor onze eigen plannen. Heer, ik heb een plan, wilt u het zegenen? Ja, dat is geen raad zoeken. Dat is zegen vragen over jouw plan. Als je raad zoekt, moet je eerst even plain, clean en naartoe gaan naar de Heer. En niet van tevoren zeggen wat je wil. Overigens, de Heer is zo lief en genadig als je met een plan komt. Dan wil het vaak nog wel zegen ook. Want ook een plan kan nog uit God geboren zijn uiteindelijk. Maar raad zoeken is toch eigenlijk een beetje blanco naar God toe gaan. Dus soms zoek ik geen raad, maar een bevestiging voor mijn plannen. Het is ook mogelijk dat je al lang antwoord hebt gehad van God, maar dat het antwoord je niet aanstaat. En dat je daarom denkt, nou, probeer het nog een keertje. Kan ook nog. Het is ook nog mogelijk dat we gewoon geen tijd meer nemen om te luisteren. Ja, toch? Kijk, we hebben twee oren gekregen en één mond. Dat is een goede verhouding, hoor. Je moet er niet aan denken dat het andersom zal wezen. Nee. Jacobus zegt, je moet snel zijn in het luisteren en langzaam in het spreken. Dus je moet de tijd nemen om te luisteren. En als aangezien wij wel bidstonden hebben, maar geen luisterstonden, hoorstonden, is het lastig. En ik heb geleerd dat ik steeds meer tijd moet nemen, dat ik met God die tijd moet doorbrengen, terwijl ik niet praat, maar gewoon eens even stil ben. En God dan ineens merkt dat hij spreekt in mijn denken, in mijn hart zeggen wij dan, en dat hij antwoord geeft. Dus hij is ook een geweldige raadsman. En nou nog even kijken naar die paar andere punten. Gaat wat sneller. Hij is ook nog die goddelijke held of die sterke God. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms zijn er van die momenten dat ik denk, ah, ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik heb zoveel strijd gehad. Wat zou het heerlijk zijn als iemand me zou optillen en door de situatie zou heen dragen. Wat zou dat mooi zijn. En weet je wat zo leuk is? Dan is daar ineens die sterke God. Die sterke God, die zegt dat zo heel mooi. Ik wil je dragen, ik wil je torsen. Tot in de grijsheid zal ik je dragen. Jesaja 46. En dan komt Jezus en die zegt, oké, mijn vader is sterk. Maar ik wil ook die sterke God zelf zijn. Want ik en de vader zijn één. Dus ik wil ook dragen. Ik wil je ook helpen. In tijden van nood wil ik je als het ware omarmen. En boven de situatie uittillen. Ik denk dat jullie ook wel eens van die gesprekken hebben gehad. Met mensen aan de deur of gewoon. Die dan zeiden, ja maar luister eens. Hoe kunnen jullie nou geloven dat Jezus gelijk is aan de Vader, zeggen die mensen dan tegen je. Want in de Bijbel staat toch, de Vader is meer dan ik, zegt Jezus. Ja, dat staat er ook. Andere positie. Maar hij zegt ook, de Vader en ik zijn één. En dan komt er nog weer eens iemand anders waar je in gesprek mee raakt en die zegt, drie-eenheid staat nergens in je Bijbel. Dat is natuurlijk wel waar. Maar kerstfeest staat ook niet in je Bijbel en je viert het toch. En eigenlijk staat het woord je Bijbel ook niet in je Bijbel, maar ja, je gelooft toch dat het je Bijbel is. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat Jezus ons opdraagt te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Let op, niet in de namen, maar in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. En natuurlijk, het woordje drie-eenheid is op zich niet bijbels. In de eerste Johannesbrief staat het gedeeld ook tussen accolades of haakjes en dus later toegevoegd, zeggen we dan. Maar God is wel drievoudig. Trinitas. Drievuldig zou ik ook kunnen zeggen. Vandaar ook dat Genesis zo mooi is als de Elohim zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En waarom is die God zo veelvuldig, drievuldig, veelvuldig? Omdat je hem niet kunt vangen in een enkel woord. Je moet er maar eens op letten. God komt tot ons met vele namen, van El Shaddai tot en met. Jezus komt tot ons met vele namen, maar ook de Heilige Geest. Hij is de geest van de waarheid, de geest van God, de geest des levens. Hij komt tot ons met heel veel namen. En dat is heel mooi. Dat betekent dus dat die God in zijn volheid het hele heelal vult. Dat het woordje drie-eenheid dan misschien niet zo bijbels is, maar dat we ook in het heelal te maken hebben met lengte, breedte en hoogte. En als je kijkt dat je zegt, de Vader is het huis en de Zoon is de deur. En de Heilige Geest is de sleutel. Dan heb je ze ook allemaal nodig. En als Israël dan zegt, de Heer onze God is één, dan beamen we dat voor 100%. Want je kunt het niet scheiden. Wij hebben een machtige God die zoveel functies heeft, dat je dat niet kunt omvatten met alleen het woordje God. En diezelfde God komt in Jezus naar ons toe als een sterke held die draagt. En dan is die Jezus ook nog een keer die eeuwige Vader. En toen zat ik in de knoop. Want ik dacht, hoe kan de Vader nou de Zoon zijn? En toch kan het. Tuurlijk kan het. Kijk, voor ons is een vader iemand met kinderen. Ik weet niet of jullie dat verhaaltje kennen van dat jongetje op school in de klas. En de juffrouw vraagt aan de kinderen, hoe oud is jullie vader? En de kinderen geven allemaal prachtige jaartallen aan. En zeggen in de 30 dit en in de 30 dat. Tot één jongetje zegt, mijn vader, juffrouw, is 6 jaar oud. En de juffrouw zegt, nou, jij bent goed in de war. Nee, zegt het jongetje, hij werd pas vader toen ik werd geboren. Dus je bent pas vader als je wat hebt voortgebracht. Begrijp je nu dat God alleen je vader kan zijn als je uit hem geboren bent? Want dan pas kan hij je vader zijn. Tot die tijd kan hij alleen maar je schepper zijn. Maar is je vader als je uit hem geboren bent. Dus vader is het begrip van dan moet je kinderen hebben. Moeder in wezen net zo. Satan is de vader der leugen. En vader is niet alleen een begrip wat kinderen voortbrengt. Maar vader is in de Bijbel ook de oorsprong van iets. De vader der leugen, Satan. En Jezus is eeuwige vader, omdat hij de oorsprong is van je redding. Van je verlossing. Van je eeuwige leven. Hij is de oorsprong, de vader van alles wat jij nu mag zijn in Jezus. En daarom heet dat je vader. Begin. Oorsprong. En tot slot is Jezus dan ook nog de vredevorst. Nou, wat is vrede? Voor veel mensen is vrede niks anders dan de afwezigheid van oorlog. Maar Bijbelse vrede, shalom, heeft vooral te maken met je innerlijk. Een onrustig mens kan zelfs in de rust en stilte van de natuur zich onrustig voelen. En bij goddelijke rust gaat het niet om wat je overkomt, maar wel hoe je ermee omgaat. En bij Paulus zie je bijvoorbeeld ook dat niet wat hem overkomt telt, maar dat hij onder alle omstandigheden de vrede van God mag bewaren. En niemand kan dat roven. Jezus valt in slaap tijdens een storm. Wat een rust. En mijn vraag op deze dag is eigenlijk heel simpel. Misschien heb jij een wonder nodig van die wonderbare. Misschien heb je raad nodig in de situatie waar je nu in zit. Misschien ben je zo verschrikkelijk moe dat je nodig hebt die goddelijke held die je wil dragen. Of dat je een beetje die eeuwige vader kwijt bent, dat begin van je redding. Om weer dankbaar te zijn voor het feit dat je een kind van God mag zijn. Of dat je zo verschrikkelijk moe bent dat de vrede ver te zoeken is. Nou, wat het ook mag zijn, het mooie is dat Jezus aanwezig is in al zijn hoedanigheden hier vanmorgen in dit gebouw. En dat hij iets heel moois wil doen. En als jij zegt, oh, ik heb een wonder nodig van de wonderbare. Ik heb een wonder nodig voor mijn lichaam. Ik heb een wonder nodig voor mijn gezin. Ik heb een wonder nodig voor mijn huwelijk. Ik heb een wonder nodig voor datgene wat ik al zo lang voor bid. Realiseer je dan dat zijn naam is wonderbaar. En dat op het moment dat we de naam van Jezus samenleggen op de situatie, dat de situatie dan helemaal kan veranderen. Dat is mooi. En datzelfde geldt voor raad. Die raadsman die de bedekking over je denken wegneemt en die je laat zien ineens, zo zit het. Ik hoor ineens wat de raadsman zegt. Zomaar, als een stem in mijn hoofd. Er gebeurt wat moois. Als je kan staan, wil ik je uitnodigen te gaan staan. Als je niet kan staan, dan is daar ook de Heer die je wel ziet zitten. En dat is ook mooi. En als je dan iets wilt van die Heer, dan zou ik heel graag met je willen bidden. Ik zou die naam van die wonderbare op je willen leggen in geloof. Ik zou willen bidden dat de bedekking over je denken weggaat. En ik zou het eigenlijk ook wel heel fijn vinden als je gewoon hier dan even naartoe komt. Als je wil dat ik voor je bid, ga niet apart voor je bidden, maar dat we samen kunnen bidden. Kom dan even hier erbij staan en je hoeft op niemand te wachten, je kan gewoon komen. En we gaan samen bidden. En we gaan samen uitroepen die naam die wonderbaar is. Kom erbij staan. Het is gewoon een uitnodiging als je dat wil. Kom erbij staan. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is raadsman. Zijn naam is sterke God. Hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid. Als je niet kunt komen, blijf je lekker zitten. Geloof dat God je ook daar wil aanraken. Maar het is fijn om hier gewoon even bij te komen staan. We samen kunnen bidden. Samen kunnen ervaren de grootheid van onze God. De heerlijkheid van zijn aanwezigheid. Van wie hij is en wat hij kan. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. Ja. We gaan het heel simpel oplossen. Ik nodig je uit om zachtjes nu tegen de Heer te zeggen waar jij een wonder voor zou willen. Oké? Okay? Dus je mag zachtjes tegen de Heer zeggen: Heer, hier zou ik een wonder voor willen. Voor mijn lichaam, voor mijn huwelijk, voor mijn gezin, noem het maar op, maakt niet uit. Maar dat je dat zachtjes noemt. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we de naam van Jezus uitspreken over die situatie. Zijn naam en zijn persoon zijn hetzelfde. Ik ga een moment voor je bidden. Dan word ik stil. Dan ga jij zachtjes zeggen waar je voor bidt. Tegen God zeggen: Heer, wilt u binnenkomen in die situatie? En dan gaan we daarna de naam van Jezus daarover uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons zo hier brengt op deze zondagmorgen. En dat u ons aanraakt en losmaakt van alle omstandigheden. U maakt ons vrij. We worden opgetild boven de omstandigheden. We ervaren dat u hier bent. In de ontspanning van het moment. U kent ons door en door. U weet waar we al heel lang voor bidden misschien. En wil het nu benoemen, zachtjes naar u toe. En ik nodig je uit om dat nu te doen. Zeg maar tegen God waar je een wonder voor wilt. Waar je mee bezig bent. Ga je gang. Heb je het kunnen verwoorden? Vader, u heeft ons gehoord. Heer Jezus, uw naam is wonderbaar. En we willen samen nu de naam van Jezus uitspreken over de situatie die we net genoemd hebben. En ik wil je uitnodigen om zachtjes de naam van Jezus uit te spreken over de situatie waar jij een wonder voor verwacht. Leg de naam van Jezus daar maar op. Vader, ik leg de naam van Jezus op mijn kind, op mijn familie, op mijn zieke lijf, op mijn financiële situatie, op mijn huwelijk, op mijn gezin. Ik zegen dat in de naam van Jezus. Nog een keer, in de naam van Jezus. En uw naam is uzelf. U raakt ons aan. U doorstroomt ons. U maakt dingen nieuw. U maakt dingen mooi. Ik bid ook zo dat u de bedekking over ons denken wegneemt. Voor zover die daar nog is. Opdat de bedekking, de wolk verdwijnt. En we uw stem verstaan. En weten, dit is de raad van de levende God. Door Jezus Christus. Oh, wat mooi. Mooi. Wat mooi. Heer, spreek tot onze harten. Spreek in ons denken. Leid ons van stap tot stap. En voer ons verder in uw plan. Opdat de heerlijkheid van onze God ook zichtbaar zal worden door ons heen. En als we moe zijn van al het vragen en bidden, til ons op als de sterke God. En draag ons door deze tijden heen. Totdat we weer kracht hebben om staande te blijven en verder te gaan. Heer, reinig ons van elke vorm van vermoeidheid. In Jezus' naam, in Jezus' naam. Amen. Zet lekker ontspannen. Amen. Geniet ervan, ik ook.